Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, ik wil met u de eerste paar woorden van de Bijbel, uit de Bijbel lezen. Dus Genesis 1. We hebben in ieder geval in de voordienst en met het lied dat de kinderen zongen al heel wat gehoord over het licht. En daar gaat het natuurlijk in het begin van de Bijbel ook over. Niet alleen over licht trouwens, het gaat ook over duisternis. Ik wil vers 1 tot en met 3 lezen uit Genesis 1. En daar staat: in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei: laat er licht zijn. En er was licht. Zo eenvoudig ging dat. De Heere God die sprak en het was er. Want zo mogen we dat dan inderdaad zien. Zo is dat gegaan. Wat eigenlijk een prachtig begin van het woord van God. Wij mogen inderdaad, net als gezongen is, dragers zijn van het woord. En dat is ook een groot voorrecht, dat je dat kunt zeggen, dat je een drager bent van het woord. Heel vroeger, tenminste heel vroeger, ik denk een jaar of 400-500 geleden, iets minder. Wanneer was de reformatie? 350, 360 jaar geleden ongeveer? Ja. Dat weet u ook niet natuurlijk. U was er ook niet bij, hè? Maar toen was het wel zo ongeveer. Maar toen werden de protestanten, die werden door de katholieken de mensen van het woord genoemd. En dat kwam omdat binnen de katholieke kerk eigenlijk nauwelijks aandacht was voor het woord van God. En als het er al was, dan werd het uitgesproken in een taal die die geen mens verstond. Dus dat was allemaal in het Latijn. En dat is met Luther is dat natuurlijk enorm veranderd. En ja, was het kenmerk van de protestantse dienst dat er een prediking was en dat er woord werd verkondigd. Nou ja, en dat is op zich iets, daar kun je natuurlijk alleen maar blij mee zijn. En wij mogen zelf ook weer dragers zijn van dat woord. We mogen dat woord doorgeven. En ik denk dat we dat ook als een eretitel mogen beschouwen. Als je erom bekend staat als iemand die leeft met het woord van God. Want dat is waar het om draait. En dat woord van God, dat begint zo prachtig met te zeggen: in het begin schiep God de hemel, eigenlijk moet je zeggen hemelen, en de aarde. En zo is het begin. Je weet, als je een normaal boek leest, de Bijbel is natuurlijk geen normaal boek, maar als je een normaal boek leest, dan is het altijd handig, zeker als het een non-fictieboek is, dat je eerst even de inleiding leest. Ik weet niet hoe dat met u gaat, maar als ik een boek in handen heb, dan blader ik erin en dan begin ik eigenlijk altijd achterin. Zo gaat een beetje vanzelf eigenlijk. En bij sommige boeken moet je dat echt niet doen, want dan is het niet leuk om de rest te lezen. Maar goed, als je in de Bijbel natuurlijk achterin begint, dan word je meteen al bepaald bij de goede afloop van alle dingen. En hier word je bepaald bij het begin. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En het mooie is, er staat geen vraag, er wordt niet van uitgegaan van, nou ja, dit zou wel eens een mogelijkheid kunnen zijn dat het zo begonnen is. En nee, er staat gewoon simpelweg: in het begin schiep God de hemelen en de aarde. Klaar. En daar hebben wij het ook mee te doen. En wij mogen weten dat het zo begonnen is. Daar hoeft voor ons geen discussie over te bestaan. Zo is het gegaan, zo is het begonnen. Het is trouwens prachtig als je dat eerste vers in de Hebreeuwse taal leest, dan blijkt dat dat vers 7 woorden bevat. Dus in den beginnen schiep God de hemelen en de aarde, dus in het Nederlands een beetje meer woorden. Maar in de oorspronkelijke taal zijn dat precies 7 woorden. En 7, dat is in de Bijbel het getal van volmaaktheid, van volheid. Dus dat vind ik op zich altijd wel leuk om dat te weten en erachter te komen. En weet u wat ook mooi is? Dat het laatste vers van de Bijbel, als je dat in de Hebreeuwse vertaling leest, dan bestaat het ook uit 7 woorden. He, dus het, de Bijbel begint hiermee. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En de Bijbel die eindigt met de woorden: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Nou, en als je dat dus in de Hebreeuwse vertaling leest, want het Grieks is, of het Nieuwe Testament is uit het Grieks vertaald, dat weten we. Maar als je het in de Hebreeuwse vertaling leest, dan bestaat dat vers ook uit 7 woorden. En ja, daartussenin, daar gebeurt het allemaal. En daarin worden wij bepaald bij alles ja, wat daartussenin ligt. Bij het scheppen van hemelen en aarde. En uiteindelijk bij de zekerheid dat je mag weten dat de genade van God met je is. En want daar komen we uiteindelijk ook op terecht. Ja, bijzonder eigenlijk wel, hè, dat het zo begint. En ik denk ook dat het belangrijk is voor ons dat we weten, ja, God is de schepper van hemelen en aarde. Ik denk dat ja, voor veel mensen, in ieder geval voor veel mensen die niet opgevoed zijn met christelijke waarden en normen en zo, en bepaalde gewoonten, dat dit eigenlijk het belangrijkste is om hiermee te beginnen. He, dat God in het begin hemelen en aarde schiep. Dat wordt gewoon als een vaststaand feit wordt dat verteld door in de Bijbel. En ja, daar moet je dan ook maar gewoon van uitgaan. He, ik weet wel dat voor mijzelf, toen ik ben dan wel christelijk opgevoed. Maar op een gegeven moment dan, ja, dan word je ook bepaald bij allerlei andere mogelijkheden die er zijn voor wat betreft het ontstaan van de wereld en zo. He, en ja, toen was dat uiteindelijk echt de vraag. En ik weet wel dat natuurlijk iets heel persoonlijks is. Maar toch, he, ik had voor mezelf op een gegeven moment het wel ongeveer zo uitgedacht. Van ja, als er een schepper is, dan hebben de dingen zin. En als alles zomaar door toeval ontstaan is, waarbij je ook nog je vraagtekens kunt zetten van kan dat überhaupt allemaal wel. Maar dan heeft het in feite geen zin. Als alles zomaar ontstaan is, dan hebben we ook niet, om het een beetje oneerbiedig te noemen, een hogere macht die ons leven bepaalt en waar wij rekening mee houden. Want die is er dan helemaal niet. Dan is het allemaal maar zo ontstaan. En weet je, daarom is het zo mooi dat de Bijbel gewoon begint met te zeggen, in het begin schiep God de hemelen en de aarde. Als wij nadenken, ja, over alles wat er in de natuur te vinden is en hoe de wereld in elkaar zit en hoe het allemaal ja, toch in feite op een wonderlijke manier geschapen is, dan denk je van ja, dat kan alleen maar als er een schepper is geweest en niet anders. En ik weet nog wel dat op de momenten, en daar heb ik nou niet meer zoveel last van, maar op de momenten dat ik wel eens begon te twijfelen aan het bestaan van God, dat ik terug ging denken en toch weer steeds uitkwam bij het feit van ja, maar wie heeft het dan gemaakt of hoe is het ontstaan? En dan ja, koos ik wat mijzelf betreft de meest logische optie. En dat was God, die alle dingen geschapen heeft. En dan, ja, dan kom je vanzelf weer onder de indruk van alles wat God gedaan heeft. Dus dat is een goede basis. En het mooie is, je kunt op verschillende plekken in de Bijbel ook terugvinden dat dat een belangrijke basis is. In toespraken in het Nieuwe Testament, daar wordt heel vaak begonnen met het feit dat God de schepper is. Misschien wel mooi om even een paar van die teksten op te zoeken. Begin ik toch nog even in het Oude Testament, in Psalm 121. Psalm 121, dat is ook een van de bedevaartsliederen. We lazen in de inleiding al even Psalm 130. Nou, dat is ook zo'n, ja, hier staat dan pelgrimslied. Hè, een lied van de opgang of een lied van de treden staat er eigenlijk. Maar Psalm 121, het begint zo mooi. Daar staat, ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. En dan staat er meteen bij, mijn hulp is van de Heere die hemelen en aarde gemaakt heeft. En zo is het. En dan komt de rest van de psalm over dat de Heere de bewaarder is, de bewaarder van Israël, zal niet sluimeren of slapen. Nou, en al dat soort zaken. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Maar het begint toch maar mooi met, mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En dat is waar het om draait. En dan denk ik, als je dat nou mag weten, hè, ook voor ons nu, in deze tijd, als je mag weten dat de hulp is, dat je je hulp ontvangt van de Heer, en dat je dan weet, die Heere die heeft hemelen en aarde gemaakt, nou dan kan het gewoon niet meer fout lopen. Hè, want dat is het meest grootse en geweldige van wat God tot stand heeft gebracht als het gaat om de geschapen wereld. Hij heeft het gemaakt. Hè, en wij mogen weten, onze hulp is van Hem. Onze hulp is van de, hè, zo staat het hier dan eigenlijk, de Ik Ben. Degene die er altijd is en die heeft hemelen en aarde gemaakt. Als we even wat verder bladeren naar het Nieuwe Testament, naar Handelingen 4. Handelingen hoofdstuk 4. Daar komen we vanaf vers 23, komen we daar terecht op een punt dat Petrus en Johannes, die zijn gevangen genomen naar aanleiding van de toespraak die Petrus met name hield in hoofdstuk 3. En daarna dan zijn ze nog beide aan het spreken, aan het woord verkondigen, zeg maar. Als je het hebt over dragers van het woord, dan waren zij dat wel. En dan worden ze gesommeerd om bij de Joodse raad te komen, het Sanhedrin. En dan worden ze eigenlijk een tijdje vastgehouden, ze worden ondervraagd en op een gegeven moment dan worden ze weer vrijgelaten. Vers 23 zegt ze, nadat zij losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, hè, dat waren die mensen die daar in het begin tot het geloof waren gekomen en waar Petrus en Johannes naartoe teruggingen. Toen zij dat gehoord hadden, verhieven ze eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt heeft en alle dingen die erin zijn. En dan komt de rest. Maar als zij de Heere gaan danken met elkaar, dan beginnen ze daarmee. U bent schepper van hemel en aarde. Mijn hulp is van de Heere, de schepper van hemel en aarde. En dat uiten zij in feite ook zo. Want zo zit het in elkaar. En nogmaals, als je met iemand gaat spreken over het evangelie, en zeker als dat iemand is zonder een christelijke achtergrond, dan begint het in feite toch daar. Dan stel je ook zelf wel vaak de vraag van, maar hoe denk je dan dat alles er is en hoe dat dan ontstaan is? En zo kom je dan op dat antwoord terecht dat de Heere hemelen en aarde gemaakt heeft. Als u nog wat verder bladert naar hoofdstuk 14, Handelingen 14. Dan zijn we inmiddels terechtgekomen in de periode waarin beschreven wordt hoe Paulus zijn zendingsreizen gedaan heeft. En in Handelingen 14... Dat is trouwens wel mooi, hè? Dat gedeelte in Handelingen 14, dat gaat over een man, dat staat in vers 8, gaat over een man die geen macht had over zijn voeten. Hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. En die hoorde Paulus spreken en die keek hem doordringend aan. En toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem, sta recht op uw voeten. En dan staat er, en hij sprong op en liep rond. Nou, en dan zien de mensen dat daar, hè, dat is in een gedeelte wat we nu Turkije zouden noemen. En de menigte die zagen wat Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn aan mensen gelijk geworden en naar ons afgedaald. En dan beginnen ze, of dat willen ze dan in ieder geval, Paulus en Barnabas willen ze gaan aanbidden. En dan, dan moeten ze wel spreken. En dan zeggen zij in vers 15, mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net als u en wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God die hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. Dus daartoe moet je je bekeren, tot de schepper. Hij is de schepper van hemelen en aarde. We lazen net eventjes in Handelingen 4. En dan ging het om dat gebed. Maar dat gebed, dat was ook naar aanleiding van de toespraak van Petrus. Als je nog even weer terugbladert naar Handelingen 3. Dat was naar aanleiding van de toespraak die Petrus hield. En ook die toespraak, die hield hij naar aanleiding van een genezing. En dat is toch wel heel opvallend als je naar Handelingen 3 vers 2 gaat. Dan staat daar, en een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. En toen hij Petrus en Johannes zag, op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. En toen zei Petrus, ik heb geen goud of zilver, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand vast, richtte hem op. Onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. Hij sprong, stond overeind en liep rond en ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. Dat is bijzonder, want dit is de eerste genezing die Petrus doet. En die eerste genezing die Petrus doet, ja, die bezorgt hem uiteindelijk gevangenschap, of tenminste dat hij zich moet verantwoorden voor het Sanhedrin. En dat wordt dan gevolgd door die dankzegging van de hele groep van mensen, waarbij de Heer als schepper van hemel en aarde wordt geprezen. En als je nou in hoofdstuk 14 leest, wat we net ook gelezen hebben, dan gaat het daar ook over een man die kreupel was vanaf de moederschoot. En een man die doordringend aangekeken werd, in dit geval door Paulus. En die man die opstond en hij liep rond en hij sprong op en hij loofde God. Eigenlijk zie je het precies hetzelfde gebeuren. En het mooie is dat dit de eerste genezing is die door de hand van Paulus plaatsvindt. In grote lijnen kun je zeggen dat boek Handelingen, dat is in twee grote delen verdeeld. Het gedeelte waarin het om Petrus draait en het gedeelte waarin het om Paulus draait. En beide die houden 7 toespraken, dat kun je ook allemaal in Handelingen terugvinden. Maar bij beide is het ook zo dat de eerste genezing die ze doen, die betreft een man die kreupel is. En dat van de moederschoot af. En een man die vervolgens ook genezen wordt. Nou, en dan worden zij aanbeden, dan worden Paulus en Barnabas aanbeden, tenminste dat dreigt te gebeuren. En dan is het enige wat zij kunnen doen van, ja maar wacht even, er is één God, de schepper van hemel en aarde, en die heeft ervoor gezorgd dat deze man loopt. Net als die man in Handelingen 3, die is gaan lopen, die kon weer lopen, die werd genezen, juist door het feit dat God hem genezen had als schepper van hemel en aarde. Nou, nog een stukje verder in Handelingen, Handelingen 17. Dan is Paulus in Athene op de Areopagus. Nou, hoe dat allemaal in elkaar zat en zo, dat is wel bekend. Met al die altaren die daar stonden in de stad. In de stad Athene. En die waren aan alle mogelijke goden waren ze toegewijd. En er stond dan ook één altaar bij dat was gewijd aan de onbekende God. Als deze situatie er nu was geweest, dan had er nog een andere God bijgestaan. Dan had er nog de God bijgestaan met de naam Klimaat. Hè? Want dat is tegenwoordig natuurlijk wat aanbeden wordt. We kunnen niet zuinig genoeg zijn op ons klimaat. En och mensen, wat een toestand eigenlijk. Hè? U weet vast wel dat er op dit moment ook een klimaat, hoe noem je dat, een top, hè? Klimaattop gehouden wordt, toch? In Qatar. En er zijn 70.000 mensen naartoe gereisd om daaraan deel te nemen. Dus ja, waar ben je nou mee bezig dan? Hè? Maar goed, dat is allemaal ten dienste van de godheid klimaat. Nou, die hadden ze in Paulus' tijd nog niet. Maar hij had wel een altaar dat gericht was aan de onbekende God. Tenminste, dat stond daar en dat had hij gezien. En die God gaat hij verkondigen. En dat doet hij in hoofdstuk 17. En dan begin ik even bij vers 22 te lezen. Dan staat Paulus daar op de Areopagus. En hij zegt, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende god. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De god die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze die een heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Dus hij begint weer met te zeggen, God is de schepper van hemelen en aarde. Want ja, dat is toch het belangrijkste uitgangspunt blijkbaar. En daar moeten we dan maar mee beginnen. En het mooie is, ook hier in Athene is het zo, dat dat ook niet in twijfel getrokken wordt. Dus er wordt ook helemaal niet gezegd van, ja, maar kan het niet op een andere manier, of was het Zeus niet, of wat dan ook, weet je wel. Er wordt ook helemaal niet op ingegaan of tegen ingegaan. Eigenlijk wordt het gewoon aanvaard. Het enige waar later tegen ingegaan wordt, is als Paulus de opstanding van Christus gaat verkondigen. Want dat is toch wel iets, daar moeten ze nog maar eens een keer over praten met elkaar. Dat zien ze dan niet zo zitten. Maar het feit, simpelweg, dat God hemelen en aarde geschapen heeft, nou, dat is wat dat betreft wel duidelijk. Ik heb nog een tekst, die wil ik ook nog heel even met u lezen, die vind je in Openbaring 14. Openbaring 14, nou dat is het laatste Bijbelboek, dat weet je. De afronding van alles wat met name met deze schepping te maken heeft, staat daarin. Maar ook wordt er al zicht gegeven op de tijd daarna. Maar in Openbaring 14, daar staat in vers 6. Ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog en hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem, vrees God, geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dit wat hier staat, dat staat ook wel bekend als het eeuwige evangelie. In vers 6 staat dat zo, het eeuwige evangelie. En over het algemeen wordt dit gezien als de basis van de evangelieverkondiging in de Bijbel. Dus op de basis van de blijde boodschap, de blijde boodschap die verkondigd mag worden, die staat op de basis van het feit dat God schepper van hemel en aarde is. Hij is degene die alles gemaakt heeft. En daarop staat het evangelie van de Zoon. En dat heeft met de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus te maken. En daarop staat het evangelie, en dat is afhankelijk van de tijd waarin we zitten. Maar wij leven nu in de tijd van de verborgenheid en daarop staat ook het evangelie van de verborgenheid voor ons. Maar op diezelfde basis staat ook het evangelie van het koninkrijk. Maar goed, dat zeg ik, dat is afhankelijk van in welke tijd je zit, wanneer dat verkondigd moet worden. Hier gaat het daarom. Simpelweg, vrees God, geef hem eer, het uur van zijn oordeel is gekomen, aanbid hem die hemel en aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En dat vrezen, dat heeft inderdaad met het uur van zijn oordeel te maken. We weten dat als de Heer terugkomt, als de Heer Jezus Christus terugkomt, dan wordt ook de toren van God geopenbaard. Dus dat gebeurt echt bij zijn openbaring, dan wordt de toren van God geopenbaard. Vlak daarvoor is de hemel open gegaan en dan wordt het lam gezien dat op de troon zit. En dan zegt men, en dat zijn met name tegenstanders van God, dan zegt men van tegen de bergen valt op ons en bedekt ons voor de toren van het lam. En daar verwijst dit feitelijk ook naar, naar dat moment waarop het oordeel gekomen is. Dat is dus nog iets anders als de tijd van grote verdrukking, hè? Want die gaat daaraan vooraf. Dat is niet de toren van God. De toren van God is wat er gebeurt als Christus wederkomt op aarde. Dus ja, je ziet eigenlijk steeds dat het draait om het feit dat God schepper is van hemel en aarde. Nou, we gaan even terug naar Genesis 1. Want ja, er staat in feite nog zo ontzettend veel in deze woorden. Dat je aan de ene kant denkt van ja, hoe is het mogelijk dat er in zo'n paar versen zoveel beschreven wordt. Er staat namelijk in het begin schiep God de hemelen en de aarde. Dat woord God, wat hier staat, dat staat eigenlijk in het meervoud. Dus eigenlijk staat er goden. En dat is wel apart natuurlijk. Want er staat weer niet schiepen in het meervoud. Dus het woord scheppen, het werkwoord scheppen, staat in het enkelvoud. En dan in de verleden tijd, hij schiep. Maar die hij, die staat in het meervoud. Dus zou je dit nou heel goed willen weergeven, dan moet je eigenlijk zeggen, in het begin schiep goden de hemelen en de aarde. Zo begint het dus. Dus er wordt eigenlijk meteen al iets ook over God gezegd. He, namelijk, dat hij blijkbaar een meervoudig wezen is. He, dus in den beginne schiep goden de hemelen en de aarde. Hij is dus een meervoudig wezen. Elohim staat daar. Die in het enkelvoud handelt. Want dat is natuurlijk wel een punt. Dus hij schiep. En in vers 3 staat hij zei. En in vers 4 staat God zag. En telkens staat er goden. En toch is het telkens in het enkelvoud dat het werkwoord erbij gebruikt wordt. En dat is op zijn minst iets opvallends. En dat laat ons in ieder geval wel zien dat God een meervoudig wezen is. Ik heb u wel eens verteld dat als je denkt aan de korte samenvatting van de geloofsbelijdenis van het Joodse volk. Hoor Israël, hoor de Heere onze God is één. Ken je wel, hè? Uit Deuteronomium 6. Dat die geloofsbelijdenis ook telkens weer een belijdenis is van het meervoudig wezen van God. Want elke keer dat gezegd wordt, hoor Israël, hoor de Heere onze, en dan staat er goden, de Heere, dus Heere met hoofdletters, Yahweh onze goden, de Heere is één, en dat woord één, dat betekent één uit meerdere. Dus dat betekent niet absoluut één, maar het betekent één uit meerdere. Het komt nog wel vaker voor in de Bijbel. Dan wordt het bijvoorbeeld gebruikt als het volk als één man optrekt ten strijde. Als één man. Maar ondertussen bestaat het uit meerdere. Dus de Heere God is een eenheid die uit meerdere bestaat. En hier, met dit gedeelte, ga je in feite helemaal terug naar het allerprilste begin. En dat prille begin, dat is de schepping van hemelen en aarde. Toen begon ook, zeg maar, het plan van God. Het plan van de eeuwen, van de aionen, dat begon toen te lopen. En dat allemaal na dat ene begin. Ja, het is eigenlijk een wonderbaarlijke toestand. Vers 2, dat zegt ons hoe de situatie op aarde was. Blijkbaar niet hemelen, maar de aarde. En er staat, de aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de vloed of de watervloed. En de geest van God zweefde boven de wateren. Die aarde, zoals die beschreven wordt, woest, leeg en watervloed en duisternis. Ja, daar zie je in feite hoe het ook allemaal begon. Maar die toestand van woestheid en ledigheid, dat is een toestand die niet zo oorspronkelijk door God geschapen is. Dus er is iets voorgevallen, dat weten we, er is iets voorgevallen en vanaf dat moment is de aarde, hemelen blijkbaar nog niet, is de aarde woestheid en ledigheid geworden. Ja, en is duisternis het kernwoord van de situatie zoals die er toen was. Wij lezen het Nieuwe Testament over de tegenstander van God, dat hij een mensenmoordenaar is vanaf het begin. He, dus er staat nergens dat hij een mensenmoordenaar is vanuit het begin, want dan zou hij zo geschapen zijn, maar hij is het vanaf het begin. In den beginne schiep God hemelen en aarde. En daarna ergens is hij de mensenmoorder geworden, in zijn opstand, zoals dat ook in de boeken Ezechiël en Jesaja naar voren komt. En vanaf dat moment is hij ook de tegenstander van God. Dat die aarde woestheid en ledigheid was, ja, dat heeft waarschijnlijk, want ja, weet je, daar zijn we natuurlijk, als we al niet bij de reformatie waren, dan zijn we hier helemaal niet bij geweest. Maar die aarde die woest en ledig was, ja, dat is waarschijnlijk het gevolg geweest van oordeel dat God heeft uitgesproken. Want ook dat blijkt in de rest van de Bijbel, dat als God een oordeel doet, dat woestheid en ledigheid het gevolg is. Je kunt het ook in Jeremia bijvoorbeeld, kun je dat lezen. Maar goed, dat is dan de, ja, een soort van hernieuwde uitgangssituatie. Woestheid, ledigheid, duisternis, lag over de watervloed, of over de diepte, staat er ook wel. En dan staat er, de geest van God zweefde boven het water. We hebben in vers 1 goden, in den beginne schiep, enkelvoud, goden, meervoud, hemelen en aarde. En dan worden we hier in vers 2 bepaald bij de geest van God. En die geest van God, staat er, die zweefde boven de wateren. En dat, ja, dat zweven van die geest van God, dat is iets geweldigs geweest. Want dat heeft tot gevolg gehad dat vervolgens alles, ja, herschapen werd, hervormd werd, zodat het geschikt werd voor bewoning door de mens. Die geest van God zweefde boven de wateren. Dat begrip voor zweven, dat heeft, ja, een hele rijke betekenis. Want dat betekent namelijk ook broeden of vruchtbaar maken, bevruchten, beschermen, groeien, rusten. Dat zit allemaal in dat woord en in de verschillende vormen van dat woord zweven opgesloten in de oorspronkelijke taal. Dus als je hier leest dat de geest van God zweefde boven het water, dan wist je eigenlijk al van, nou, dat komt wel goed. En dat gaat goed komen. Want die geest van God, ja, die zorgt uiteindelijk voor nieuw leven. Dat is bijzonder, hè? De geest van God zweefde boven het water. De allerlaatste tekst waarin je in de Bijbel leest over de geest van God, dan heeft dat ook iets met water te maken. Want dan staat er in Openbaring 22, vers 17, de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En hij, laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen om niet. Dus het heeft ook met water te maken. En ook wel belangrijk, de geest hier kan spreken. En dat maakt de geest tot een persoonlijkheid. De geest kan spreken. Dus nou hebben we in Genesis 1, hebben we goden. En goden schiep. En dat houdt ook in dat God, want ik hou het maar even weer op God, dat hij in feite de bron is van alle dingen. Hemelen en aarde werden door God geschapen. En wat we later ook uit de Bijbel leren, dat is dat het feit dat hij de bron is, ons erbij bepaalt dat hij de Vader is. Paulus die schrijft in de Korinthebrief, in de eerste Korinthebrief, al zijn er goden in menigte en al zijn er heren in menigte, voor ons nochtans is er maar één God. En dan zegt hij erachteraan wie dat is. Want hij zegt dan de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. Dus er is één God uit wie alle dingen zijn. Dus als je, ja, de informatie die je vanuit de rest van de Bijbel krijgt, als je die erbij legt, dan kun je in feite zeggen dat het hier de Vader is die hemelen en aarde geschapen heeft. En de aarde was woest. Je kunt ook zeggen, hij werd woest en leeg. Duisternis lag over de watervloed. En dan staat er, de geest van God zweefde boven het water. Ook weer, de geest van goden zweefde boven het water. En dan komt vers 3, want er staat daar, en God zei, laat er licht zijn, en er was licht. Ik ben zo dankbaar hè, dat ik, en dat is niet om op te scheppen, dat snap je wel, maar dat ik dit gewoon geloof. Toch, daar mag je toch dankbaar voor zijn, dat je dit gelooft, dat God sprak en het was er. Psalm 33 zegt dat, hè? God sprak en het was er, hij gebood en het stond er. En dat je dat gewoon mag geloven. Dus ik bedoel er maar mee, we hoeven dat niet te beredeneren. We hoeven het ook niet te snappen. Want hoe kun je nou zoiets snappen? Maar we mogen het wel gewoon geloven. En het mooie is, dat als God dat zei, hè, dat toen God dat zei, toen hij sprak, toen klonk het woord. Het woord van God. En dat maakt het plaatje eigenlijk wel heel compleet. En natuurlijk, stel je voor dat wij niets anders hadden dan Genesis 1, vers 1 tot 3. Dan hadden we nog niet zoveel informatie meegekregen als dat er in de rest van de Bijbel staat. Maar we wisten toch wel al aardig wat dingetjes. En dat is toch wel bijzonder. Dat in feite in vers 1 tot en met 3 we bepaald worden bij vader, geest en zoon. Bij de oorsprong. Bij de geest die alle dingen het leven geeft. En bij de zoon. Want dat spreken, ja weet je, laat er licht zijn. In feite, ja, zou het maar zo kunnen zijn geweest dat God niet meer gezegd heeft dan licht. Laat er licht zijn, dat is een gebod. En dan is het er opeens. Dus het gaat van duisternis naar licht. En dat is ook wat je uit Genesis 1 vers 1 tot 3 leest. En er staan wat dat betreft ja, zoveel ontzettend prachtige dingen. En het licht, nou dat weten we wel, daar is de wetenschap inmiddels ook wel achter. Het licht in deze wereld, in deze schepping, dat zorgt voor energie en voor kracht en voor inspanning. En het licht laat er licht zijn. Ja, weet je, zoals wij het nu zien, hè, en ik weet wel dat dat is allemaal heel beperkt, maar goed, we moeten toch een beetje proberen ons daar een beeld van te vormen. Maar zoals wij het nu zien, en zoals het hier beschreven wordt, was die duisternis er en daar moet iets aan gedaan worden, wil dat opgeheven worden, dus er moet licht schijnen. En dat is eigenlijk nog altijd zo. Hè, op het moment dat wij al het licht uit zouden kunnen doen, dan zeggen we van ja, het is donker. He? Dus stel je voor dat wij ook het licht buiten, he? Wat nu schijnt, de zon, dat we die even uit zouden kunnen zetten en al die TL-buizen uit, dan is het donker. Met andere woorden, de duisternis hoeft eigenlijk geen moeite te doen om te zijn wat die is. En het licht daarentegen wel. En hoe wonderbaarlijk, maar ik denk dat als we naar de toekomst toe gaan, de echte verre toekomst, dat het dan omgedraaid is. Dat dan licht het uitgangspunt is. En als dat duister zou moeten worden, dan zou dat de inspanning zijn die gedaan moet worden. Dus God heeft alle dingen geschapen. Maar het staat allemaal in het kader van, het was duister en het wordt licht. Het gaat die kant op. Nou, en dat is natuurlijk wel prachtig, als je dan denkt aan het feit dat de Heer Jezus in deze wereld gekomen is. En dat de Heer Jezus zelf ook zegt van, ja, ik ben het licht van de wereld. Als u met me meebladert naar het Johannes-evangelie. Dan worden we daar in het begin van dat evangelie ook bij bepaald. Johannes 8 vers 12, dat heeft het over dat de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Maar eigenlijk staat dat hele evangelie, dat staat al in het kader van het licht. De komst van het licht als overwinning van de duisternis. En dat moet dan de kant op gaan, broeders en zusters, van ja, alles wat de Heer tot stand gaat brengen. Ook het Johannes-evangelie, dat gaat terug naar het begin. Dat lijkt al heel veel op wat we in Genesis 1 lezen. Hè? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Eigenlijk staat er, God was het woord. Dit was in het begin bij God. Nou, en dan staat er, alle dingen zijn door het woord gemaakt. Zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En nou komt het opeens wat dichterbij. In het woord was het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen of gegrepen. Dus nou zitten we ook opeens bij de duisternis. Ik denk dat je in grote lijnen kunt zeggen dat dat wat je in Genesis 1 leest, dat dat heel concreet is. En dat wat je hier in het Johannes-evangelie leest, dat het meer geestelijk is. Net zo concreet, maar op een ander vlak. En dan gaat het vervolgens over dat licht. Hè? In vers 5 stond het al. Het licht schijnt in de duisternis heeft het niet begrepen of gegrepen. Als we dan verder lezen in vers 9, dan staat er, dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. En dan, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus als het nou gaat over licht en duisternis, dan kun je van het licht zeggen, het is niet gegrepen, het is niet gekend en het is niet aangenomen. Nou ziet het er dan zo donker uit, want dat zou natuurlijk wel heel erg zijn. Nou, het gaat gelukkig nog even door, want er staat dan vervolgens in vers 12, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus dat kan blijkbaar ook nog. We kunnen uit God geboren worden. Dat weet je wel, dat wordt de wedergeboorte genoemd. In Johannes 3 gaat het over die wedergeboorte, in dat gesprek met Nicodemus. Maar daar staat nou uitgerekend niet het woord wedergeboorte, maar daar staat het woord van bovenaf geboren worden. En dat van bovenaf, dat wordt in feite hier al uitgelegd. Dat heeft namelijk te maken met het geboren worden uit God. Zoals het aan het eind van vers 13 staat. Niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren. En daar komt het licht vandaan. En hoe geweldig is dat als je dan denkt over de positie die wij als gelovigen nu in deze tijd hebben gekregen. Hè, daar had je nog heel niet aan kunnen denken als je Genesis 1 vers 1 tot 3 leest. Maar nu, hè, nou zijn we een heel stuk verder, we hebben een complete Bijbel. We ontdekken daar het geweldige plan dat God heeft en hoe hij tot zijn doel komt. En we ontdekken ook dat we daar een plek in hebben. Johannes die schrijft later, in zijn eerste brief, schrijft hij over God. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Klaar. Dat geloof ik ook. God is licht, in hem is in het geheel geen duisternis. En dat laat wel zien, als er al duisternis is, dan moet dat toch ergens anders vandaan komen. Paulus die schrijft in de eerste Timotheusbrief, dan schrijft hij over God dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. Nou, ik denk dat dat licht is, wat er gewoon simpelweg is, En waar bij wijze van spreken alleen maar wat aan gedaan kan worden door het duister te maken, maar in principe is het licht. Net zoals dat nu, als alle licht weggehaald wordt, dan is het duister. Zo denk ik dat het daar zo is, dat als alle duisternis, die er überhaupt al niet is daar, maar dat als alle duisternis weggehaald wordt, dan is er alleen maar licht. En die woonplaats van God, die hij heeft, en het feit dat het licht is daar, dat is hetgeen ja, wat uiteindelijk in de schepping zal overheersen en ook daarna. En broeders en zusters, wij hebben die duisternis in principe al achter ons gelaten. Het zijn wat dat betreft zulke mooie woorden die Paulus schrijft in de Colossenzenbrief, dat God ons uit de macht van de duisternis overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En daar is het licht. Ik wil nog heel eventjes met u naar de Efezebrief tot slot. Efeziërs hoofdstuk 5. Nou, en dan zijn we natuurlijk, dat weet u wat de boodschap betreft, heel dicht bij ons. Hè? Want de Efezebrief is een brief die behoort tot ons erfgoed, kunnen we wel zeggen. En er staat, en dan begin ik maar even bij het zesde vers te lezen. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de zonen van de ongehoorzaamheid. Dan gaat het ook over de toorn van God. En Paulus die heeft daarvoor geschreven over zonden als ontucht, hebzucht, afgodendienarij, dat soort dingen. Nou, daarover komt de toorn van God. En dat zal blijken bij de wederkomst van Christus. Wees dan, zegt vers 7, hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Here wel behagelijk is. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. En daarom heet het, daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan nauwgezet op hoe u wandelt. Amen. Van duisternis naar licht. We gaan de Heer danken met elkaar. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we zomaar in alle vrijmoedigheid de toegang mogen nemen tot u. Dat we weten mogen, Heer, dat u die in een ontoegankelijk licht woont, Heer, dat u ons ja, feitelijk in Christus ook daar al bij u geplaatst hebt. Dat we voor uw aangezicht een plek hebben gekregen. Dat we met Christus zijn opgewekt. Dat we met hem ook verhoogd zijn. Heer, en met hem gezet zijn boven bij u in de hemel. En Heer, dat is iets unieks voor de gelovigen in deze tijd. En we danken u zo, Heer, dat we ja, daar oog voor mogen krijgen. Dat we daar mee bezig mogen zijn. Heer, en dat dat ons ook bepaalt bij de rijkdom waarmee u ons gezegend hebt in Christus. We danken u daarvoor en we danken, Heere, dat we ja, weten mogen dat we vanuit die positie leven mogen, ook in het leven van alle dag. Heere, want hoe het ook zij, al hebben we inderdaad onze plek boven bij u in de hemel ontvangen, Heer, tegelijkertijd hebben we ook nog een leven hier op aarde. Heer, en dat mogen we leiden met een korte ei, maar soms dan is het ook leiden met een lange ei. En Heer, wat is het dan geweldig om te weten dat u bij ons bent. U die de schepper bent van hemel en aarde. Heren, wij hoeven niet bevreesd te zijn. Wij weten dat onze hulp van u is. Dank u wel daarvoor. En dank u, Heren, ja, dat u zo tot uw doel komt. Ook met ons, maar ook met uw schepping, Heren, met de dingen die u gemaakt hebt. En Dat kunnen wij allemaal niet zo goed begrijpen. Heren, maar we weten wel één ding en dat is dat u het allemaal in uw hand hebt. Dank u wel daarvoor. En dank Heren dat we zo elkaar ook weer aan u mogen toevertrouwen, aan u mogen opdragen. Dank dat u met uw genade bij ons bent. Heer, dat u ons bewaart en begeleidt in het leven. Dat u voorgaat en ook zo in ons persoonlijk leven tot uw doel komt. Vader in de hemel, ook daar willen we u voor loven en prijzen. En we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.